Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Een week geleden blikten we terug op het Formule 1 jaar 2022. Maar ja, er is ook nog 2023 wat eraan komt. Er komt nog Dakar aan. We moeten het nog over Zandvoort hebben, wat het contract heeft verlengd met 2 jaar. Dus dachten we, weet je wat, we nemen gewoon nog een tweede podcast op met Tim en Tom Coronel. Marijn Abhuis zit hier, Arjan Schouten zit hier. Mijn naam is Etienne Verhoef en dit is Pitstop, de AD Formule 1 podcast. Die vooruit gaat blikken op het nieuwe jaar. Laten we even beginnen met de verwachting. We hebben het natuurlijk al een beetje gehad over wat er aan zit te komen, wat zou kunnen. Moet Red Bull gaan vrezen voor Mercedes, voor Ferrari, dat ze eraan komen?
Competitie in ieder geval wordt hoger.
Ja.
Maar weet je, voorlopig heb je de sterkste auto, voorlopig heb je de sterkste rijder. Dus laat het maar een tandje spannender worden dan dat het geweest is. Maar nee, ik ben niet bang. Nee, het gaat gewoon weer gebeuren.
Dus hij wordt drie races van tevoren, voor het einde wordt hij wereldkampioen in plaats van 5 of 6. Hoeveel was het?
Je bent al aan het rekenen.
Welke race doe ik? Ja.
Ik snap nu waarom jij die races laatst wilde verdelen.
Ja. Nou, ik hoop wel dat Mercedes er echt bij komt. We weten allemaal, als je een beetje techniek snapt, dat zij wat zij hebben qua design waarvoor ze hebben gekozen. Als ze dat onder controle gaan krijgen, nou, dan wordt het wel een zou het echt een winnaar zo te kunnen worden. Nou, je ziet nu al in de races dat ze dichtbij zitten. Dus ja, nee, ik zou het voor de competitie vet vinden.
Ja, maar dan daarmee, als ze dichterbij komen, dan moet Red Bull ergens iets laten liggen of ze op dit niveau blijven. Want anders kom je niet heel veel dichterbij, toch?
Nou, we weten dat ze minder windtunneltijd hebben.
Ja.
Maar we weten ook dat ze nog iets over hebben.
Ja, dat weet jij misschien, maar ik weet dat niet, hoor.
Nou ja, niet alleen ik.
Max weet het ook.
Ja.
En Christian Horner weet het ook. Ja. Maar okay. Wat hebben ze nog over dan?
Nou ja, weet je, dit is het gerucht gaat, en dat zie je ook een beetje. Je leest het ook hier en daar een beetje. Dat de auto toch wel te zwaar was aan het begin van het seizoen. Ja, dat kan je niet helemaal in het seizoen zelf oplossen. Kijk, je hebt nu een winterperiode waar je wat meer over kan nadenken. Dus je kan de puntjes op de i zetten, je kan het gewicht wat omlaag brengen. Weet je wel, dus daar. Ja, ik geloof dat daar nog wat rek in zit.
Maar waar komt die Montignac-cursus dan precies van voor de Red Bull? Waar zit dat dan, waar zit het gewicht dan nog in?
Weet je, dat is altijd moeilijk zeggen. Kijk, het is overal een heel klein beetje. Want uiteindelijk, het is 200 gram hier, 200 gram daar.
Maar gaat het echt om schroefjes, dingetjes, dat soort dingen kijken,
ja,
waar het lichter kan? En...
Ja. Ja, kijk, als je een nieuwe auto hebt gebouwd, het kan altijd beter. En dat is het rare. Als je mijn raceauto pakt van een jaar geleden, of 2 jaar geleden, vergelijk ik met nu. Ja, ik wou...
Dan rij je achteraan.
Tim, het is exact dezelfde auto. Ja. Alleen nu zie je een seconde sneller. Maar alles is hetzelfde. Het is alleen net allemaal wat fijner op elkaar afgestemd. Dus ja, er is altijd, en dat is het mooie in Formule 1, het wordt altijd beter en altijd sneller.
Oké, maar als je dat zegt, dan zou dus Red Bull 2/10 of 3/10 kunnen winnen.
Zeker.
Deze winter.
Ja.
Dat betekent dan weer dat Mercedes en Ferrari, die moeten dan 1/2 seconde overbruggen.
Ja, dat klopt.
En is dat dan te doen?
Nou ja, ze zullen ook niet stilzitten. Kom op.
Nee, maar ik heb net in de vorige podcast gehoord, dat het nu om die tiendes gaat en dat die het meest moeilijk te winnen zijn. Die eerste seconde, die kan je nog terugpakken.
Ja, dat is waar. Maar kijk, inlopen is altijd beter dan is makkelijker dan uitlopen. Omdat je precies weet waar de concurrentie zit. Het allermooiste vind ik altijd die spy-fotografen die gewoon in dienst zijn van de teams. We weten dat Peter van Egmond in dienst is van Red Bull. En die krijgt gewoon opdrachten mee. Doe even de upright van Mercedes, even fotograferen vanaf de linkerhoek. Weet je? En het is nog veel mooier, want dat heb ik ook begrepen, dat de banden bij de pitwissels, zo snel gaat het, die worden gefotografeerd. Daar is een opdracht voor fotografen. Dat wordt direct in 1 seconde doorgestuurd naar het team. En die zijn dan de banden aan het analyseren van de concurrenten tijdens de race.
Ja? Dus over de bandenspanning, dat soort dingen.
Nee,
alles.
Niet bandenspanning, slijtage.
Slijtage, sorry. Ja.
Want daar, dat kan je zien.
Ja.
Bandenspan kan je zien.
Oh, maar
dan
willen ze dat nummertje hebben van de band, waarschijnlijk.
Nee, Tim. Nummertje, het is de kleur. De kleur is één ding. En je kijkt natuurlijk gewoon naar de slijtagepatroon. Dus slijtagepatroon wordt direct naar de teams geschoten. 10 seconden na de pitwissel hebben de conculega-teams de slijtage in beeld. Oh, en dan wordt direct geanalyseerd en dan gaan ze kijken, kunnen wij nog twee ronden verder? Of hoe kunnen zij met de volgende band? Want ze houden elkaar veel beter in de gaten dan dat wij denken.
Ik vind dat voor elke Grand Prix een van de meest fascinerende beelden is Adrian Newey. Die staat dan aan zijn kin een beetje te wrijven bij de auto van Ferrari of Mercedes. Zit hij echt... gebiologeerd zit hij dan. Gebiologeerd zit hij echt, staat hij echt te kijken voor minuten lang.
Met zijn mapje altijd. Ja, met zijn geschreven mapje staat hij zo.
Ja, hij is nog niet van het digitale.
Zijn potloodje.
Ja, en dat alle auto's steeds meer op de Red Bull gaan lijken qua design in ieder geval.
Nou ja, de Aston Martin inderdaad. Als je stiekem een beetje kijkt.
Maar als je er nou puur even historisch naar kijkt. We zijn met nieuwe auto's begonnen in 2022. Als je er nou even historisch naar kijkt, naar de Formule 1, hoe dat ging met hiërarchie in nieuwe technische tijdperken. Als je zo dominant vertrokken bent in jaar 1, dan kan het toch bijna niet anders dat je in jaar 2 ook nog steeds een voorsprong hebt.
Maar je hebt het over Ferrari. Jaar 3 of 4.
Ja, er was 2 races. We hadden het er nu over 2 jaar. Ja,
ik heb het over Red Bull race.
Daar een plaagetje.
Nee, maar er zijn toch niet zo heel veel voorbeelden te verzinnen van een team dat in het eerste jaar van een nieuwe regeerperiode extreem dominant, want zo mogen we het wel noemen. Als je 3/4 van de races wint, meer dan 3/4, dan ga je het niet volledig kwijt zijn het jaar daarna.
Nee, nou, dat is ook wat ik zei.
Ja, en we hebben natuurlijk de één keer dat wat was dat, Button, met die double diffuser. Hè? Dat was een trick, dat had iedereen even door. Maar hier zit natuurlijk wel wat fundamenteel meer wat het verschil maakt dan dat ene technische dingetje.
Ja, nou ja, in die periode wat jij noemde met de dubbele diffuser is natuurlijk ook het reglement een beetje gewijzigd in het seizoen.
Ja.
Dat is nu natuurlijk niet. Reglementen zijn nagenoeg hetzelfde. Oké, we hebben bij de vloer hebben we natuurlijk wat details, wat uitgebreidere details gekregen in het reglement. Ik zie wel nog steeds een voorsprong hebben. Maar daarom wordt de strijd mooier als een Ferrari en een Mercedes wat dichterbij zouden kunnen komen.
Ja.
Want 17 races winnen door Red Bull. Ja, dat is natuurlijk... We hebben er volgend jaar 23. Dat betekent dat we de 6 anderen moeten verdelen.
22, hè? China is 22.
Ja, maar dus al die teams...
Ja, 23, dat is 1 minder.
Ja, dat worden er wel weer 24. Misschien als de luisteraar dit luistert, is Portimao er alweer bij.
Portimao, ja hoor.
Portimao. Hè?
Dat wil ik wel mee eigenlijk. Gereest, dat stond er nog geweest.
Dan moeten we toch eigenlijk alle boodschappen die Ferrari en Mercedes roepen van... We zijn ervan overtuigd dat we in maart weer op gelijke hoogte staan. Dat is toch eigenlijk PR-gelul?
Ja, maar je moet wel in jezelf geloven.
Ja, nee, dat snap ik. Maar dat heet PR-gelul.
Kijk, maar dat is het grappige. Kijk, weet je, als team zijnde weet je wat je nog allemaal te doen hebt en wat er gaat gebeuren. Ja? En dan hoop je altijd vanuit jezelf, want dat is altijd aan het begin van het seizoen, dat jij beter werk hebt gedaan dan je conculega's.
Ja, wederom PR-gelul. Ja. Top.
Ja, maar dat is ook het geloof in jezelf. En dat moet je ook hebben.
Ja. Ik stop, want ik... Ja.
je zit nog aan de PR-zijde.
Ja, het is een beetje wat vergaat er ook. Vandaan worden wereldkampioen. Als je maar lang genoeg blijft roepen, dan ga je het zelf geloven.
Ja, dan gaan de mensen het wel geloven misschien.
Toch?
Ja.
Weekend commandant.
Red Bull blijft dominant.
Red Bull is de afgelopen jaren toch ook de beste geweest in het doorontwikkelen van auto's. Ook in de vorige regeltijdperken kunnen we er dan... Niet gewoon vanuit gaan dat misschien het verschil wel gewoon even groot blijft. Ten opzichte van de
dat
rest.
Dat zou heel erg jammer zijn. Dat is niet de bedoeling van het nieuwe reglement. Het nieuwe reglement is natuurlijk dat de teams die wat verder achterin zitten, die wat extra windtunneltijd krijgen, wat extra privileges krijgen om wat dichterbij te komen.
Ja.
Dus dat hoop ik niet, want het reglement zou ze dichter bij elkaar moeten brengen. Ja.
Even een overstapje maken naar het komend seizoen en dan de tweede Nederlander die erbij komt. Nick de Vries, het heeft lang geduurd. Maar jij bent, uiteindelijk zit hij dan toch in de Formule 1. Hè?
Ja, nu ga ik niet zeggen, dit heb ik al jaren gezegd.
Nee.
Maar ik heb wel vaak
gezegd... Zo, dat zei je de vorige keer wel, hoor.
Ja. Ja, nee,
dat kan je nu ook gewoon weer doen, hoor.
Kijk, ik heb natuurlijk bij Ziggo ik zei, jongens, we vergeten er een, Nick de Vries. Werd er een beetje om gelachen. En er zijn natuurlijk mensen die hebben geroepen, hij kan banden niet managen, die hoort er niet in thuis, die noem het allemaal maar op. Maar hij is wel gekozen door Dr. Helmut Marko. Doordat hij gewoon zag dat het er wel in zit. En... Hij heeft toch altijd wel hele goede keuzes gemaakt. Ik vind het juist heel goed dat ze voor hem hebben gekozen. Want ja,
maar het is ook wel weer opmerkelijk toch dat ze in dit geval bij Red Bull zo laat voor hem kiezen. Want ik bedoel, hij zit toch al langer te aas op een stoeltje. Had hem ook op een ander moment
maar hij zat bij Mercedes. Hij kon niet weg. Hij was de verzekeringpolis van Toto Wolff. Als een Russell of een Hamilton een probleem had gehad, had Nick in die auto gezeten. 1000%. Hè? Dat was niemand anders. Dus, en die verzekeringspolis hield hij heel dicht bij zich. Maar hij zag natuurlijk van, ja, damn, die jongen die wil racen. Ik moet hem nu loslaten. Nou, toen was natuurlijk het gerucht dat hij naar Williams zou gaan. Hè, in Monaco, ja. afgelopen jaar. Nou, daar ging natuurlijk Piastri, werd daar natuurlijk een assortiment van geparkeerd. Totdat natuurlijk Alonso één grote puinhoop ervan maakte door gewoon in één keer gewoon voor meerdere jaren te tekenen.
Goed, bij puinhoop is toch mooi?
Ja, nee, maar het schitterend mooi. Ja. Ik vind het gaaf. Want ik bedoel, bij Alpine kreeg hij maar 1 jaar en bij Aston Martin langer. Nou, deze gozer houdt van racen, dus die denkt, ja, ik wil niet weg, dus ik ga gewoon voor zekerheid. En voor de poen natuurlijk. Dus ja, en dan in één keer komt er zo'n carousel, kom je terecht. En in één keer komt Nick in één keer weer naar boven. En dan heeft Albon die in het ziekenhuis liggen. En dan doet hij het goed. Wat zou jij doen als teambaas dat je weet dat iemand heel goed is en dat je niet wil dat je concurrentie hem neemt?
Dat neem je zelf toch? Je zegt het al.
Dat is wat er gebeurd is.
Maar Tom, ben je het met me eens dat het ook alweer een zwakheid van de sport blootlegt hoe het gegaan is? Ja. Aangezien 10 jaar geleden kon je eindeloos testen. 15 jaar geleden. Je kon iedereen in die auto zetten. Je wist eigenlijk, je had de lakmoesproef van een potentiële coureur had je al gehad. Je wist wat hij zou kunnen. Oké, niet in een race, maar je wist wel, is die bestand tegen die snelheid, kan die omgaan met zo'n auto. Ja. Nu moet je ongelooflijk veel geluk hebben, een samenloop van omstandigheden krijgen dat jij toevallig de reservecoureur bent en op de circuit aanwezig en in mag vallen.
Ja.
Ook nog eens het geluk hebben dat het Monza is wat ik kijk even naar jullie, maar volgens mij is dat niet
deel.
Ja, maar is het is ook niet het meest uitdagende circuit van de kalender.
True.
En dan laat je het daar zien dat je het kan. En dan gelooft opeens iedereen. Nee, dat geeft ook aan dat deze sport een enorm probleem heeft om potentiële coureurs in beeld te krijgen. Klopt. Op de radar maar van hij kan het.
Steeds meer probleem.
Jongens, het probleem is, er zijn maar 20 zitjes. Dat is het probleem. Want had je er 26 gehad, dan hadden ze erbij gezeten en had Nick al veel eerder gereden. Vergeet niet dat Nick al 2 jaar geleden bij de Mercedes-test in Abu Dhabi al gewoon net zo snel was als Lewis. Ja. Ja, jullie waren er volgens mij zelfs bij.
Ja, in die auto.
Ja, jij bent erbij geweest. Heb je daar een groot verhaal van gemaakt? Nee. En dat vond ik raar, dat Nick allang de potentie heeft laten zien dat hij er had moeten zitten. Maar Mercedes hield het stil. En Nick is zelf niet een flamboyant persoon waar je heel snel iets mee zou doen. Ik denk dat dat misschien ook een beetje...
De persoon, Nick, ja, niet de Vries.
Ik vind het ook alweer raar dat je... Weet je, iedereen wist voor die invalbeurt eigenlijk ook al dat hij het kon. Toch?
Ja.
En dat je dat dan als sport, als bevestiging moet hebben en dat dan pas de stroomversnelling op
gang komt. IJzersmeden als het heet is.
Ja, sterker nog,
als het goed is. Je moet boven op die stapel komen te liggen. Je moet even on top of mind komen bij die gasten.
Dat ja, maar dan zie je dus. Dan kun je 27 jaar zijn en tal van kampioenschappen hebben gewonnen. En eigenlijk iedereen al overtuigd hebben van je kunnen.
Ja.
Maar dan heb je alsnog een beetje geluk nodig.
Ja,
dat hebben we gehad.
Een beetje heel veel geluk.
En de juiste push toch, want Verstappen heeft toch zelf gezegd, ga eens praten na de afloop van die race.
Zij hadden op maandag hadden zij een etentje.
Ja,
maar er was al contact.
Ja, oké.
Okay. Alleen nu was het gewoon, hier heb je het nummer van Hoorn, bel hem op. Marco. En vrijdag zat hij er. Ja, en dat vind ik het mooie van Marco.
Nee, hij zat er veel eerder nog.
Ja, vrijdag hebben ze...
Volgens mij...
Woensdag. Woensdag en
Marco heeft gezegd...
Kom maar.
Marco heeft gezegd, oké, morgen ben je in Graz.
Juist,
en,
zo was het.
En ik was er.
Ja.
En ik heb Marco nog geïnterviewd, de laatste uitgebreid, in, waar was het, Brazilië. Ja. En volgens mij was Marco daar zeer van gecharmeerd. Dat hij ook zoiets had van, oké, ik bel hem, hij gaat niet moeilijk doen. Hij stapt meteen in het vliegtuig en zit de volgende ochtend bij mij op kantoor.
Maar weet je wat goed is? Eigen management.
Ja.
Hij kan zelf zijn beslissingen nemen.
Ja.
Er komen geen mensen ertussen die denken, good guy, bad guy spelletje. Nee, ja. Dr. Helmut Marco is ook van, handshake, klaar, deal dan en we gaan verder.
Sterker nog, Marco zei, want Nick de Vries kreeg meteen een contract onder zijn ogen. En Nick de Vries die zei, ja maar hier moet even eerst mijn advocaten naar kijken en mijn mensen. En toen zei Marco, wat dacht je ervan dat je nou eerst eens even zelf gaat lezen?
Dat vind ik echt heel mooi.
Jij hebt helemaal geen mensen nodig. Het gaat om jou in die auto. Straks zit je ook in je eentje in die auto. Ga eerst maar eens lezen. Ging Nick het lezen? Toen zei Nick, nou, je hebt eigenlijk wel gelijk. Ik kan dit ook wel zelf af. Dat geeft ook wel weer aan hoe Marco zaken doet.
Ja. Eerlijk. Ja, heel eerlijk. Heel eerlijk. Nee, maar recht voor zijn raap. Ja. Duidelijkheid. En niet naar de concurrentie. Want dat is wat je er ook mee doet.
Ja.
Degene die hot is op dat moment, hup, naar jezelf trekken. En niet naar een ander team.
Ja, want dat is natuurlijk wel een nuance aan dit verhaal. Hè? Want het is natuurlijk, hij heeft geluk gehad dat hij op dat moment in die auto kon stappen op de juiste plek, op het juiste moment. Maar dat heeft ervoor gezorgd dat ineens iedereen hem wilde. Hè? Want er waren vier teams waar hij eventueel naartoe kon. Maar aan het begin van dat weekend, toen reed hij natuurlijk eerst een test voor Aston Martin. Toen waren echt al heel veel journalisten in hem geïnteresseerd. Omdat iedereen wel het gevoel had dat hij hoe dan ook een kans zou gaan krijgen. Ook al voordat hij in Monza in die auto terecht kwam. Dus...
Ja, hij had zijn snelheid al laten zien hoor. Ja. Zeker, zeker, zeker. Ja. Oh, we krijgen wat nieuws binnen?
Nee. Oh. Kijk, Frans Toost is 6 jaar lang mijn manager geweest. Dus die had ik op zaterdag had ik die al een bericht gestuurd. En ik kreeg op zaterdagavond een berichtje terug. Dus het speelde al. Want dit is 17 september.
Ja.
Jullie weten wanneer die getekend heeft?
Het zal een paar dagen later zijn geweest dan, als je dit zo zegt. Zo 5 dagen later zijn geweest.
Het is pas naar buiten gekomen. Wat is het? 8 oktober?
Ja,
ja, in Japan.
Ja, ja. Japan. Ja, precies.
Ja, maar hij was natuurlijk, hij heeft zich ontpopt tot de chameleon van de Formule 1. Hij heeft zo'n beetje elke race overal aangehad, behalve die van Red Bull, Ferrari en Mercedes. Ja. Nou, vergeet ik er nog één. Haas. Ja, Mercedes wel. Haas heeft die ook niet aangehad. Ja. En wat Marijn zegt, helemaal gelijk. Hij stond op de radar bij anderen. Maar bij bijvoorbeeld een Williams was die ook heel lang gewoon al kandidaat 1.
Ja, klopt. Want maar als je een betere auto
daar belandt
kan krijgen.
De Surgent nu in de auto. En dat doen we net van, ja, dat is de Amerikaan die Formule 1 nodig heeft. En het halleluja verhaal. Maar eerder deze podcast heb je al gezegd dat Piastri daar eerst stond.
Ja, ja. Klopt.
Dus,
ja, maar je wil een betere auto.
Nee, maar als dat
je,
is ook weer de PR-show.
Je
dan ga je dus een Surgent presenteren als het Amerikaanse wonderkind dat de Formule 1 nodig heeft. Nee, is gewoon derde keuze, jongens.
Ja, 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 echt. Ja. Ja.
Maar even terug dan naar...
Maar wel Amerikaan.
Wat voor auto krijgt Nick de Vries? Want die Alfa Tauri was nou niet...
Nee, dat
Het
was zelfs een hele slechte auto.
Ja, ik heb volgens mij Gasly alleen maar horen klagen over de boordradio's.
Ja, dat was ook zo. Ik heb met Frans Toost in Japan geluncht. Althans, hij zat eens eentje te lunchen. Hij zegt, Tom, kom erbij zitten. Nee, toen zei hij zelf ook gewoon van, wij hebben het niet voor elkaar.
Nee.
Wij maken er gewoon een puinhoop van. Dat remprobleem, dat was inderdaad, dat is een probleem geweest. Dat heeft te maken met je inkoop en je kosten. Van tevoren moeten bepalen wat je remmen zijn.
Je budgetcap bedoel je?
Ja.
Ja, ja, ja. Het schijnt dat je daar niet overheen mag, hè?
Ja. Nee. En dus er was ook weinig keus. Hè? Dus daar hebben ze ook echt een fout gemaakt. En die heeft hij ook zelf toegegeven. En hij zegt gewoon, met Nick moeten we gewoon een betere auto hebben. Want anders gaan we gewoon niet scoren. Dus weet je, dat vind ik wel knap. Dat je niet naar andere mensen wijst, maar lekker naar jezelf blijft kijken.
Nou, Toost heeft het er altijd zo in gestaan.
Ja, maar dat je in ieder geval weet dat de auto, dat gewoon
een niet was. Ja, 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 ja. Nee, hij verdedigt niet. Nee. Gewoon eigen boezem.
Recht voor schraap, net als Dr. Helmut Marcos. Zelfde leak, zelfde denkwijze. Ja.
Maar krijgt hij die auto?
Dat was dus dat is de vraag. Ja.
Want er gaan grote veranderingen aankomen, want ze zullen wel moeten. Ja.
Zijn er wat reserveonderdelen over bij Red Bull die ze er kunnen lenen?
Dat zou heel mooi zijn. Ja. Ik bedoel, graag zelfs. Ja. Want dan betekent het in ieder geval dat je stappen vooruit maakt in plaats van achteruit. Want Alfa Tauri is natuurlijk wel...
Echt stappen achteruit gegaan.
Behoorlijk achteruit, ja.
Precies.
Maar ik ben enorm van voor de muziek uitlopen. Oh. Tim, Tom, dat vind ik leuk. Aangezien journalist moet je altijd vooruitdenken, want... De eerstvolgende krant is altijd de krant van morgen. Maar als jij nou bij Alfa Tauri het goed doet... dan beland je uiteindelijk...
Daar hebben we niemand over gehad, zeg maar. De Dutch team, zeg maar.
We zitten allemaal naar Ricciardo te denken... die nu op een soort reservestoel zit achter Perez. Maar als wij nu allemaal concluderen... dat het verhaal Perez zijn bloeiperiode wel gehad heeft bij Red Bull... en Nick de Vries doet het heel goed bij Alfa Tauri. Wat zomaar zou kunnen, want volgens mij gaat die Yuki helemaal naar huis rijden. Ja. Hij wordt daar echt al neergezet als de teambaas, en, als de teamleider. Niet de teambaas, nu ga ik iets te ver. Maar stel nou eens dat hij het daar heel erg goed doet. Is het dan ondenkbaar dat wij binnen afzienbare tijd een double Dutch krijgen? In
ja,
het
denkbaar bedoel je.
Ten eerste.
Ja, denkbaar, dat bedoel ik.
Je zei ondenkbaar. Ja.
Weet je, ik ken geen coureur serieuzer dan Nick de Vries. Die ken ik echt niet. En ik zit pas net in het vak, 33 jaar... ik ken niemand die zo gefocust is. Ik ken niemand die er zo alles voor over heeft om het maximale er altijd uit te halen. En dan is het zelfs in elektrisch gebakkie. Want ik bedoel, weet je... Ja, want ik vind helemaal niks dat elektrisch racen. Dat is dan ook gelijk duidelijk. En dan vind ik zo...
Even die karts hier, hè?
Ja.
Ja, maar de acceleratie... Ze
hangen allemaal aan de accu nu.
Ja, dat is... Maar kart, dat heeft met de acceleratie te maken. Oh. En met de lucht te maken. En natuurlijk met de extra winst. Maar dat is weer een ander. Nee, weet je, dus terugkomend op dat verhaal... geloof ik wat jij zegt. Als teamleider wordt hij daar neergezet. Dat heeft natuurlijk omdat hij ouder is en heel veel ervaring heeft. Vergeet niet dat hij bij alle teams heeft gereden en eigenlijk alle know-how heeft. Hè? Want ja. Dat is het ook wel. Dus
van
die,
alle teams. Hebben
die blijft bij de engineers zitten, net zolang tot jullie hem buiten in gesprek kwamen. Hij kwam niet eerst naar jullie toe. Hij heeft alle know-how van Mercedes. Dus hij heeft wel heel veel in te brengen. En dat doe je niet in één keer. Dus ik geloof niet dat volgend jaar het topjaar gaat worden. Ik geloof dat het jaar 2024 voor Niek alles gaat betekenen.
Maar het is één jaar
alles.
Toch, nu?
Nee, twee? Hij heeft een prestatieclausule.
Oh, oké.
Okay. Oh, sorry. Zeg ik misschien nu dingen
die... Nee, ik heb hem letterlijk gevraagd voor hoe lang heb je getekend. Hij zegt, zolang ik het goed doe.
Dat zeg ik, prestatieclausule. Ja. Dus dat is heel goed, inderdaad. Dat is het. Dus met andere woorden, ze kunnen altijd van hem af. Ja, maar niet zolang ze hem nodig hebben. Nee.
Dus halverwege 2024 gaat hij naast Verstappen in de Red Bull.
Nee, nou, 24 gaat zijn topjaar worden.
Houdt van Perez zijn vader af.
Dan gaan we dus praten over 25. Zou het nog wel eens kunnen gebeuren? Kijk, ook in de karting. Niek won het jaar voor Max het kartkampioenschap. Ja? En dan heb ik het over de klasses, dat ze alle twee ook gegroeid zijn. En Niek heeft er wat langer over gedaan.
Ietsje.
Ja, maar uiteindelijk hij is er wel. Ik ken heel veel mensen die zijn nooit gekomen.
Maar het is wel leuk toch dat in het laatste jaar van Zandvoort, dat Zandvoort op de kalender staat, dat we dan nog twee Nederlanders in een...
1 en 2 worden ze
nou,
dan.
Laten we dat nou als focus houden. Dat we 2025 twee Nederlanders in Zandvoort 1 en 2 zien worden. Ik heb wel eens vaker een beetje gebluft. Ja. Maar dit zou wel een hele goede zijn.
Maar dan is het ook wel, dat is ook wel een mooi moment om de boel te sluiten dan. Ja, want dan gaat de gemeente zeggen, ja, maar nu zijn we zoveel Nederlandse successen. Dan moeten we 25 euro vermakelijkheidsretributie op die kaartjes. Ja, en daar kan het niet meer doorgaan, Zandvoort. Nee.
Ja. Oh, jawel hoor. Mensen hebben het er nog steeds voor over, hoor. Die 25 euro maakt dan echt niet uit.
hoe kijken jullie daarnaar, jongens? Ik zal het even uitleggen. Er is een klein relletje. Zandvoort heeft 2 jaar verlengd. Alleen, ze zitten enorm op ramkoers met de gemeente.
Ja.
De gemeente is van zins, nieuw college, is van zins om van over 2024 en 2025, hè, over de eerste 3 jaren is al een afspraak gemaakt. Over 2024 en 2025 willen ze er
ook van mee
een
snoepen.
Paar euro retributie, dat noemen ze dan vermakelijkheidsretributie, over die kaartjes heffen. Hè? Om dranghekken te betalen, parkeerwachten, je noemt het allemaal maar.
Ja, parkeerwachten hebben ze nodig, toch?
Excuses en dit en dat. Ja, aan de andere kant zeg je, je moet het wel samen doen, hè? Laten we even wel zijn. Natuurlijk moet je allebei strijden voor wat je waard bent, maar je doet het wel samen. En Zandvoort heeft natuurlijk wel ook ervoor gezorgd dat het dit nu er staat, hè? Niet alleen het circuit, samen hebben ze het gedaan.
Ik ben van mening dat Bernard en zijn maat het risico hebben genomen.
Jazeker, maar ze hebben het steeds samen
gedaan. Want als er verlies is, dan zijn zij de enige die het verlies moeten slikken. Want
maar met een breder plan natuurlijk. Die Formule 1 is 5 dagen is bedoeld om die andere 60 dagen het circuit vol te krijgen.
Maar voorlopig moet je wel het risico nemen. Ja. Voorlopig ben jij wel de ondernemer. En de regio heeft er serieus profijt van gehad. Heel, heel, heel heftig. Dus weet je, ik vind het altijd raar dat je stiekem probeert mee te snoepen. In plaats van dat je het eventjes gewoon even heel goed...
Maar moet het afhankelijk zijn van die 2-3 euro? Het is wel zonde van die
weet
discussie.
Weet je, die 2-3 euro.
Ja, dat maakt helemaal niks
dat ben ik met je eens. De mensen betalen het wel. Ik bedoel, ze hadden 1,5 miljoen kaart aanvragen voor 2,23.
Ja, we hebben het in godsnaam
over. Als het 1,50, 2,3 euro, al is het 10 euro. Die kaartjes die vliegen de winkel uit.
Ja.
Tegelijkertijd snap ik ook wel weer dat Jan Lammers, hè, kind van Zandvoort, is een beetje teleurgesteld is in de gemeente. Aangezien ze vanaf begin hebben geroepen, zelf doen. Wij gaan niet helpen. En nou is de gemeente in die zin een kleine speler, maar de regio riep hetzelfde.
Ja.
Den Haag liep hetzelfde. Mark Rutte riep zelf.
Ook zelf
Die zei, jongens, top je eigen boontjes toedeloe. Dan heb je een bizarre business case voor Nederlandse begrippen neergezet. Hè, met alles wat je voor elkaar gebokst hebt. Ja. En dan zegt de gemeente opeens, dit is wel heel succesvol.
Ja. Nee, maar dat...
en nu maar gaat het om succesvol of gaat het om meer lasten? Dat is dus de vraag.
Ja, nee, natuurlijk.
De ene zegt dat het succesvol natuurlijk. Is, dus die wil meesnoepen, dat is dan het woord. Of zijn er ook echt meer kosten waarvan je eigenlijk van tevoren niet echt hebt nagedacht dat je daar samen uit moet
gaan? Nou ja, daar heb ik de gemeente natuurlijk over gebeld. En daar zegt de gemeente heel duidelijk over, we hoeven er geen winst op te maken, maar het moet een kostendekkend plaatje zijn. En daar vinden gemeente en circuit elkaar niet helemaal. Want circuit zegt al, jullie en de regio profiteren al enorm van alles wat we hier doen.
Hè,
65 miljoen in de grootregio Amsterdam, wat er extra uitgegeven wordt. Ja. En de gemeente zegt, zegt. Ja, maar dat is allemaal leuk en aardig. Maar dat is in de horeca, in de hotels. De gemiddelde Zandvoort die gewoon in een flatje woont met een beetje uitzicht en geluidsoverlast, die profiteert niet mee. Maar die moet dan wel voor de dranghekken en de parkeerwachters gaan betalen. En het mooie van dit vind ik, dit is een hele Nederlandse discussie.
Ja.
In Abu Dhabi, Saudi-Arabië en Bahrein lachen
zou
ze zich helemaal
discussie
stil.
Zou
nee, maar dat is dus wel het speelveld waar je in beweegt. Hè? Want jij bent met de gemeente in de clinch over 1,50, 2 euro op een kaartje. En een ander land legt zo even lachend 100 miljoen neer. Ja. En daar gaat Zandvoort op lange termijn best wel last van hebben, denk ik.
Ja, dat vind ik een hele slechte zaak. De business case en het risico is genomen door Circuit Park Zandvoort. Dus die vind ik dat zij de laatste daarover mogen beslissen. Want er is niemand die zei vorig jaar met COVID toen de verlies werd gedraaid. Moeten we even bijlappen? Ja.
Nee. Nee, maar daarom, ik snap heel erg dat mensen denken van ja, wat zit dat circuit nou te zeiken over die paar euro's. Maar volgens mij hebben ze hier best wel een valide punt. Net wat jij zegt. Ze zijn de enige die financieel het risico hebben durven dragen.
Er is maar één die zijn bal in de hoogste boom heeft gehangen. Ja. En dat is Bernard met zijn hele clubje. Ja. Voor de rest helemaal niemand. Dus die man die blijf ik steunen. Want die heeft... Die heeft dankzij Max natuurlijk het naar Nederland gehaald, maar wel het risico genomen. Ja. En dat vind ik altijd, weet je, als je ondernemer bent en jij hebt 100% aandelen, dan gaan op een gegeven moment andere mensen, omdat jij succes hebt, willen ze ook aandelen. Ja, dat vind ik een slechte case.
Maar zal ik jullie nu het mooiste van dit verhaal vertellen? Ik heb sterk het idee dat er op het gemeentehuis in Zandvoort afgelopen jaar een bedrijfsuitje is geweest naar de pannenkoekenboot in Amsterdam. De pannenkoekenboot in Amsterdam moet ook 1,5 euro... op elke bezoeker retributiebelasting afstaan aan de gemeente Amsterdam. En wie je ook spreekt in Zandvoort, iedereen noemt het voorbeeld pannenkoekenboot Amsterdam, moet je ook 1,50 betalen. Dus daar hebben ze het kip met de gouden ouwe gevonden.
Nou, ik zou je zeggen, bij een locatie...
Goeie promo voor die pannenkoekenboot.
Ja, ik was pas bij een locatie voor training. En dan zeiden ze ook, als je daar blijft slapen, zeg maar, prima. Maar als wij daar willen boeken met een groep, moeten we ineens... los van de prijs die we betalen voor de hotelkamer en voor het arrangement, 7% energiebelasting eroverheen betalen. Dus los van de toerismebelasting, krijg je dus een 7%. Ja, wij verbruiken zoveel
jongens,
energie, klopt.
Ik heb geboekt bij Van der Valk in Verviers. Ik was aan het testen in Spa. Ik kreeg achteraf 2,50 euro volgens mij voor het gebruik van de airco. Ik denk, dit kan niet waar zijn, dit is een grapje.
Moest jij betalen voor het gebruik van de airco?
Ja, ik kreeg er nog een mail over ook. Ik denk, er is meer tijd aan besteed dan dat.
Gooi het lekker in die prijs van de kamer.
Ja, maar weet je, ophouden over dit ding. Zullen we het hebben over auto's?
Nou, over een auto dan. Ik huurde laatst een auto in Sao Paulo. En toen zei die vrouw bij Hertz, dat is allemaal leuk en aan, maar je mag er donderdag niet meer rijden. Want dit kenteken is niet toegestaan op donderdag. Ja,
stop je op. Want je hebt donderdag een kenteken waar je niet mee mag rijden.
Ja, dus Sao Paulo is zo druk. Daar mag je maar met elk kenteken maar 6 dagen van de 7 dagen rijden en 1 dag niet.
En je had precies die ene dag.
Ja, maar ik moest wel betalen voor die auto. Maar goed, even zaken.
Want Zandvoort is verlengd voor 2 jaar, maar dit is natuurlijk het wereld van het grote geld. Las Vegas komt erbij. Miami is natuurlijk groot. Ik bedoel, we weten hoeveel geld er omgaat in Saudi-Arabië als het nodig is om daar een Grand Prix te organiseren. Hoe groot gaan de kansen zijn na deze periode voor Zandvoort?
Kijk, weet je,
houdt het ergens ook op? Moeten we genieten van deze 5 jaar en dan klaar?
Ja, nee.
Sowieso
nee.
Genieten?
Nee, ja. Kijk, wat er is gebeurd is dat de Formule 1-organisatie heeft gezien dat Zandvoort het echt zo goed heeft gedaan. Zo netjes met Max. De hele show, de beelden die de wereld overgaan, dat is natuurlijk ook, dat heeft ook een bepaalde waarde.
Maar ja, er gebeurt weinig. Het is natuurlijk wel een beetje een parade natuurlijk, Zandvoort op een gegeven moment. Toch?
Ja, maar een beetje, Monaco is ook een parade.
Ja, ja, dus, ja daarom. Dus, maar ja, weet je, wil je in een seizoen van 24 races 2 keer een parade hebben? Of een aantal keer,
hoort
er
ook maar bij.
Hebben.
Ja, maar spanning is er altijd, want er kunnen klappers komen. Weet je, er kunnen nog steeds mensen crashen. Dat is waar de kijkers ook naar kijken. Ik zie het niet graag. Maar wat ik wel heb gezien is dat Zandvoort de norm Formule 1 races 2.0, de entertainment factor, alles wat er omheen zit, wel eventjes omhoog heeft getrokken. En daar heeft de Formule 1 natuurlijk ook wat aan. Dus ja, in die case denk ik. Ze doen het goed. Het is een belang van iedereen.
Want
niet
de hele
alleen...
wereld heeft het over Zandvoort. Wat een feest en hoe mooi het daar was.
Ja, het is voor Zandvoort ook wel belangrijk met de plannen die ze hebben. Want uiteindelijk willen ze dat circuitpark helemaal aanpakken. Ze willen daar die hele paddleclub vast gaan neerzetten. Ze willen daar achter waar nu dan van die de hospitality unit staan, willen ze helemaal vast daar gaan neerzetten.
Kan niet voor 1 race. Hoef ik jou niet uit te leggen. Nee. Niet alleen de Formule 1. Dan kan je dat niet neerzetten. Kan je het ook niet bouwen. Goed plan. Gaat nooit gebeuren.
Oké. Okay. Helder. Nou, daar zijn we er ook over uit.
Nou, in ieder geval niet rendabel gebeurd.
Nee. Ja. Nee, precies. Maar daarvoor hebben ze dus lang de Formule 1 nodig. Dat is een beetje het verhaal natuurlijk. Dat ze in ieder geval continu de schijnwerpers op hebben staan. Dat ze meer willen, 5 dagen lang, 6 dagen lang.
2 jaar hebben we al extra. Ik bedoel, volgens mij is het allemaal bonus wat we tot nu toe hebben gekregen.
Mooi. Zullen we naar Dakar gaan?
Zand.
Zand. Oh, ja, leuk. Zand van Zandvoort naar Zand. Ja. Want jullie gaan weer Dakar doen. Hoe gaat het eigenlijk met z'n tweeën in die auto? Als ik jullie hier zo samen zie zitten, hoe gaat dat?
Hetzelfde.
Hetzelfde?
Ja, scherp. Ja? Eerlijk, duidelijk.
Ja, maar ik heb jullie ook wel eens meegemaakt dat jullie heel scherp en duidelijk naar elkaar kunnen zijn. Maar als je samen in die auto zit, kan je niet even weglopen en zeggen...
Nee, maar ja, hallo, we zijn toch gewoon duidelijk naar elkaar. En je weet toch wanneer het goed en wanneer het fout is. Maar alsof dat elke seconde zo is. Volgens mij zijn we gewoon heel geconcentreerd gewoon een route uitrijden, hoor.
Ik denk dat wij de beste combi zijn die je kan hebben.
Ja.
En dat meen ik echt. Omdat wij blood related zijn. Omdat we weten dat we elkaar nodig hebben. We zijn inderdaad scherp naar elkaar. Ik bedoel, we hebben echt wel eens discussie. En dan zeggen we gewoon, ja, nu is het afgelopen. Ja, maar nee, nu is het klaar. En dan gaan we ook gewoon verder. Want je moet ook gewoon verder. Maar dat de scherpte af en toe is, het komt omdat je alle twee hetzelfde het belang hebt. Ja, het beste eruit te halen.
Ja.
En trouwens, we hebben belachelijk veel plezier ook. Ja, onderweg. Laten we dat ook even niet vergeten.
Ook echt lachen.
En dan kijk dat we elkaar daarna af zitten te zeiken van... joh, je had die scheppel even netjes vast kunnen zetten of dat soort dingen. Ja, dat hoort erbij. Maar dat maakt het avontuur zo mooi, hè?
Maar wat maakt Dakar zo mooi voor jullie dat jullie er steeds aan meedoen... steeds met een nieuwe auto komen om weer te denken... we gaan wat anders ermee doen?
Wat jullie op National Geographic zien, dat zien wij in het echt. Dus
en
we ruiken het? Ja. Het is de competitie. Het is iets met mijn tweelingbroer doen. Want normaal ben je altijd een beetje tegen elkaar aan het racen. Nu doe je het samen. Je doet iets unieks. Het is een privilege. Je bent bevoorrecht mens om dit te mogen doen. Want hoeveel mensen zouden Dakar willen rijden? Ja, dat in die combinatie. En dan ook een beetje de competitielevel erin. Hè? Mekaar een beetje scherp oppoken. Houden. Scherp houden. Van wat is dit? Supporten van elkaar. Hè? Van nee, ik denk dat de bodemplaat los is. Doorrijden. En dan bleek dat wiel los zat.
De hele wiel los zat.
Als er een lekker... Ik zei het toch? Nou heb ik een lekker band.
Ja. Ja,
maar,
gaat dat?
Ja, maar we hebben 3 minuten gewonnen. En we kunnen de band wisselen in 2 minuten. Dan winnen we toch 1 minuut. En zo zitten we dan de wiel te wisselen. Ja. Ja, dat is gewoon lachen. Of als je problemen hebt onderweg en je moet het met z'n tweeën oplossen. Dat is ook
eigenlijk vind ik dat het leukste.
Ja, dat is...
Als ik even terugdenk.
Ja, Tim zoekt inderdaad iets meer het avontuur op. En ik zoek iets meer de competitie op.
Ja.
Daar hebben we af en toe wel eens een conflictje. Of een lichte discussie, hoe je het noemen wil.
Nou ja, maar daardoor helpen we elkaar ook op die ogenblik, hè? Omdat je elkaar op dat vlak juist aanvult.
Ja, het allermooiste, jongens, dit is een anekdote, deze lachen. We komen een vallei in, ja. Iedereen is de weg kwijt, ze rijden alle kanten op. En wat doet Tim?
Ik rij een rondje.
En wat zei ik toen?
Nee, eikel, je moet die kant op.
Ja, ik zei, wat ben je nou aan het doen? Ik zei, nou ben ik de weg kwijt, nou weet ik niet meer de meters.
Ja.
Ja, maar ik zeg, Tim, wacht even, waarom ben je rondjes aan het rijden? Ja, ik weet niet waar ik naartoe moet. Ik zeg, ja, dan moet je stilstaan, want ik weet waar we naartoe moeten. Ik heb de notities. Ik zeg, zie je daar die keien, zie je daar die stenen, zie je die berg daar? Daar moeten we omhoog.
Ik zeg, dat kan niet.
Hij zegt, dat kan niet.
Zegt hij, ja, maar jij zegt toch altijd dat het ding alles kan?
Jij zegt dat die auto alles kan. Hup, naar boven, daar naartoe. Hij gaat daar naar boven, we rammen kruipen omhoog. Over die stenen heen en we komen boven. Pliep, piep. Wij hadden de waypoint... Huppatee eroverheen en pleiten weg waren. Hoeveel mannen hebben we daarin gehaald?
Nou, ik denk een stuk of 25.
Echt.
Sterker nog, Alonso stond aan de zijkant zijn wiel te wisselen. Ja. Op die plek.
En dat zijn van die momenten, jongen, gaan wij met z'n tweeën helemaal uit ons pan.
Dus je scheldt om elkaar en 10 seconden later omarm je elkaar. Dat is eigenlijk wat er gebeurt.
Ja. Nou was ik laatst bij Josse. Die reed de Spa-rally.
Ja.
Ik heb Jos nog nooit zo zien stralen als die dag. Hij vond, hij vond het echt prachtig. Ja. Het spelen met de auto heeft hij het een paar keer genoemd. Hè? Jij zegt, Tom, ik ben meer van het competitieve. Tim is nog meer van het avontuurlijke. Ik kan me voorstellen dat elk jaar misschien wel iets meer richting het avontuurlijke verschuift. Hoe ouder je wordt, correct me if I'm wrong. Maar, is dat spelen met die auto, is dat ook een van de componenten, dat avontuurlijke wat Dakar zo mooi maakt voor jullie?
Als ik begrijp wat Jos bedoelt met het spelen van de auto, hij zoekt natuurlijk grenzen op. En dat doen wij ook. Zij zijn wel iets meer voorbereid op dat vlak, want zij weten wat er aankomt qua bochten of qua dinges. Wij weten dat niet. Dus hij kan misschien wat meer spelen. Ik durf te zeggen dat ik iets meer afhoudend ben, want ik denk wat meer aan de finish.
Ja. En wat dan helemaal lach is dat we wel eens een sprongetje maken of wel eens een ravijntje inflikkeren. Dat we met z'n tweeën helemaal in de deuk liggen.
Dit was wel serious.
Wow, vet, lachen, kaaf. Hebben wij weer meegemaakt.
Ja.
Ja, dat, je maakt toch wel unieke dingen mee. Of dat Tim hem even op zijn dak legt in een wadi waar niemand doorheen kan. Ja? Ja. We stonden gewoon 60 man achter ons. Hè? Ja, ja. Vast.
En Russen helpen nooit, hè? Maar deze keer stonden ze helpen.
Deze keer moesten ze helpen, want zij moesten verder.
Ze konden er niet langs.
Ja, ja jongen, we hebben zelf gelachen. Ja. Weet je, dat zijn wel de leuke, dat zijn wel de leuke dingetjes. En het is...
Maar race je nog voor de eerste plek?
Nou ja, we hebben nu een auto die competitiever is dan dat we vroeger hadden.
Want de oude auto staat nu achter ons, hè, geloof ik. Dat is
die staat hier. De Beast staat hier. Ja. En de Desert Lion die is nu natuurlijk onderweg daar naartoe.
Desert Lion?
Ja, ja, zo heeft mijn zoontje hem ooit een keer genoemd. Dus
toen hebben we dat maar gehouden. Dan ben je 50 jaar aan de rij in de Desert Lion.
Ja, dat.
En als ze winnen, houden ze hem zo omhoog.
Wacht even. Het is de Century CR6. Wacht eventjes, hè, want die auto... Die
wij hebben hem zo gedoopt, hè?
Die hebben we gewoon gekocht. Ja. En die kan je gewoon kopen als customer. Ja hoor, kun je gewoon kopen. €430.000 overmaken en heb je een auto.
Oh ja. Nou, één wiel zal lukken, denk ik.
En heb je nog een versnellingsbakje nodig wat reserveonderdelen van?
Ja.
140
weer verder dan...
Volgend jaar kunnen we ook wel gaan dan, toch?
Jawel, zeker. Ja.
Dus als je 6 ton op de bankrekening hebt, dan kan je in ieder geval een start maken. Ja. Maar, dus de auto is redelijk competitief. Dus ja, nu is het wel ietsjes leuker, omdat je iets verder naar voren zit. Voor mij. En Tim af en toe is daar net ietsjes voorzichtiger in. En dat begrijp ik. Dat begrijp ik. Want ja, in die combi moeten we dus wel net eventjes iets meer de beuk erin gooien.
Hey, maar wij staan, moet je even bedenken. Je hebt zo'n bivak, allemaal Formule 1 teams, allemaal fabrieksjongens, allemaal met klantenauto's, allemaal heel dik. En dan komen er twee van die gastjes uit Nederland die altijd een big smile van oor tot oor hebben wij aan de finish. Ja. En die komen zeg maar... als je zeg maar 40 fabrieksauto's of ondersteunde auto's hebt, komen ze op de 16e, 17e, 18e plek.
Dat was vorig jaar.
Dat hele bivak wordt gek, hè?
Die denken, hè? Hoe kan dat nou? Ja. Maar ja, hier zit 16 jaar Dakar-ervaring. Hier zit 11 jaar Dakar-ervaring. Dus tel het maar bij elkaar op. Dus het spelletje begrijpen we zonder hand wel. Dat is het probleem niet. Alleen, je hebt niet de beste auto. Je hebt niet de beste voorbereiding, doordat wij geen andere rallies rijden. Bij ons is er maar één, en dat is dit. En dus de eerste 3 dagen zijn wij nog een beetje aan het
aftasten,
inkomen.
Ja. Maar het is gewoon dik.
Wat doe je wel qua voorbereiding en qua taakverdeling? Hoe ziet zo'n dag in die auto bij jullie, hoe zit dat eruit? Wie doet wat en op welk moment?
Wie maakt het ontbijt, wil jij? Ja. Ja, wie maakt wie wakker 's ochtends?
Ja, dat doet het team wel. Kijk, Tim, ik race natuurlijk door het jaar heen, dus Tim is in principe... De rijder van de auto. We hebben natuurlijk ook Dakar een keer zelf gedaan. Ik een paar keer alleen, Tim een paar keer alleen. En we hebben natuurlijk altijd de intentie gehad om een beetje te wisselen. Tim is iets minder precies dan ik. Dus in navigeren ben ik misschien net even wat sterker. Tim automatisch dus ook wat sterker in het rijden, doordat hij meer rijdt.
En meer ervaring.
En meer ervaring.
Aan de andere kant, op een of andere manier voelt het goed. Maar we zijn dit project natuurlijk wel gestart om een beetje lekker samen een plezier te maken. Alleen het plezieraspect wordt natuurlijk anders als er competitie bij komt kijken.
Ja, want dan wil je het uiterste eruit halen. Dus denk ik, nou, dan kan ik maar beter Tim laten rijden. Dan kan ik maar beter navigeren.
Dat is een moeilijke balans, durf ik te zeggen.
Ja.
Want ik heb liever dat Tom meer rijdt. Ja. Want dat vind ik weer vet.
Ja. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar ik vind het weer vet als ik de duintjes zie en Tim lekker rijdt. Want dan surfen we lekker doorheen.
Ja, maar je doet het nu voorkomen alsof je door het Franse landschap rijdt. Ja. En dat je lekker door de bergen rijdt en even naar buiten kijkt.
Nee,
met de wielen bij elkaar, hè? Dat zit er wel bij.
Ja. Het is serieus spannend allemaal, hoor. En ik weet altijd dat het de eerste 2 dagen...
Als je competitief bent, wat is dan het plezier? Want je zegt net, 16e, 17e, maar... Jullie zijn allebei gedreven. Jullie willen als ik Tom hoor praten, denk ik al, die wil alleen maar winnen. Dus wat is dan de lol?
Nou, als wij 16e, 17e zijn, dan is dat een overwinning. Hoor.
Wereldkampioen. Ja. Want dat kan niet. Dat kan niet wat we doen. Als wij finishen rond plek 20, en eigenlijk als je eronder finisht, ben je wereldkampioen geworden. Als je 22, 23 wordt, hebben wij gewoon de rally gewonnen. Want beter dan dat bestaat niet. Dat kunnen we niet met spullen, met de voorbereiding.
Qua snelheid en allemaal dat soort dingen. Dat is nou helemaal zo.
Maar nou zijn jullie geslaagde ondernemers, BN'ers. In de eerste plaats misschien ook wel gewoon vaders.
Podcaststerren.
Oh, dank je. Formule 1, analisten. laat me vooropstellen, het is ook best wel gevaarlijk wat je doet, toch? Hè? Dakar Rally is geen walk in the park. Moet je het wel eens uitleggen thuis?
Nice. Nee. No. Sterker nog, ik ben door mijn meisje, mevrouw, bij Dakar terechtgekomen. Gabi... Die race altijd. En die had Dakar meegedaan met een vriend van ons als persauto. En die zei daarna, Tim, zullen we dit een keer samen doen?
Dit is
zo is het helemaal ontstaan. Sterker nog, dus zij motiveert me. En zij heeft de tas
schuld.
Eigenlijk... Oh, ja, het is haar schuld. Sterker nog, ze heeft de tas al klaargezet. Van alsjeblieft, move jij.
Wegwezen jij.
Move.
Zou ik me ook me zorgen over maken, hoor. Als dat thuis zou worden geroepen op deze manier.
Ja. Nee hoor, dat hoeft niet. Nee, dus nee. Ja, aan de andere kant weet ze ook wel welke gevaren erbij zijn. Maar ze weten ook dat er ergens, mocht het ooit zo zijn, dat er ergens een envelop ligt en dat ze die dan daarmee moet openmaken.
Ja. Nou. Die ligt wel thuis, zeg maar. Die
ja.
Al, ja.
Ja, ze weet waar. Ja.
Maar ik bedoel ook, heb je het nodig als mens nog? En dat bedoel ik niet zozeer de sportieve prestatie neerzetten, maar is het ergens ook een uitlaatklep?
Ja. Ja? Ja. Ja, het is in een periode te weinig gebeurd. Er is geen autosport, dus er is ook niks anders te doen. Dus dan is dit wel het juiste moment om het ook te doen. Want als dit midden in de zomer zou zijn, zou ik zeggen, jongens, veel plezier allemaal.
Nee, maar dan ben je te druk met andere dingen.
Ja, nee, maar daarom probeer ik aan te geven. Dit is precies de periode dat past. Het is precies dat je even overal weg wil van alles. Hè, want je gedachte is maar met één ding bezig. Ja, dus het past. En, jongens, het is zo uniek. Het is zo vet. Hoeveel mensen hebben dit niet op de bucketlist staan?
Nee, maar ik ga eens terug. De eerste vraag was, hoe ziet zo'n dag eruit? Dat leg maar uit. Hoe ziet de dag eruit?
Ik zou het niet weten, want dat weet je nooit bij Dakar. Ja. Iedere dag is anders. Ja, nee, maar dus kan je het ook niet uitleggen.
Ja, nou ja, je kruipt je tent uit.
Je kruipt je tentje uit. En dan probeer je nog een beetje zand weg te vegen. Word je wakker, krijg je een
eigen tentje?
Bakje koffie. Ja, ik lig in een eigen tentje.
Niet met,
Nee. Tim snurkt.
Ze leggen mij altijd bij de aggregaat.
Ja. Dus, en dan kom je eruit, neem je een bakje koffie, kijk je elkaar een beetje heel voorzichtig aan. Ja, iedereen start heel rustig op. Het is een beetje dat vakantiegevoel. En dan voel je die spanning voel je heel voorzichtig opkomen. Dan hoor je al eerst, 's nachts om 4 uur hoor je 200 wekkers. Dat zijn de Yamaha, Honda en de KTM's die gestart worden. Weng, 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 die motorfietsen. Dus slapen doe je eigenlijk niet goed. En dan ga je voorzichtig een roodboekje pakken, ga je spulletjes klaarleggen, zeg je op. En dan begint het team al heel voorzichtig een beetje te popelen, een motortje te starten, alles warm lopen, nog een keer na te lopen. Wat ze al 3 keer gedaan hebben die nacht. En dan, jongens, we moeten over een kwartiertje weg, hè? Kwartiertje. Ja, Tim, ben je klaar? En dan kijken we elkaar een beetje aan, ja, wie gaat er rijden? En zo begin je de dag. Dan stap je in de auto en dan ben je eerst...
Tim, je moet je pak nog aandoen, dat is ook standaard.
Ja. Ja.
We gaan zo.
We gaan. Ja, ik ben iets meer van de voorbereiding. En dan stappen we in de auto en dan is het altijd in het begin heel stil, maar dat heeft met spanning te maken. En dan kom je bij de dingen en dan tellen we af en dan is dat een box en dan, ja, trappen. Ja. Gaaf, enjoy.
Zit spanning wel eens heel dicht tegen angst aan?
Nee. Nou, ik heb wel eens een paar billenknijpmomentjes hoor, Tim. Die duinen omhoog en omlaag vind ik toch wel af en toe wel heel spannend. Jawel.
Omdat je niet weet wat er komt erachter.
Ja.
Ja.
Ah, maar Tim, wat dacht je vorig jaar van het sprongetje? Sideways, huppie, dat we bijna ernaast lagen. Dat we helemaal dwars gingen. Wow, en dan kwamen we neer. Wow.
Ja, dat was een mooie.
Shit.
Even op die...
Ja. Weet je, dan heb je toch een heel gaaf moment. Dat je... Het was iets te spannend. Het was iets te edgy. Ja, dat heb je wel.
Ja, we hebben vorig jaar iets meer de pook erin gehad. Daardoor hadden we natuurlijk ook die plekken. En dan ga je er wel eens over de schreef. Hè?
Oh, over de grenzen, ja. En dan gaat het net goed.
Wat zeg je tegen de purist die zegt, Dakar is eigenlijk geen Dakar meer? Omdat het niet meer in Afrika...
Oh, juist wel.
Ja? Is het meer Dakar dan het geweest is?
Weet je hoeveel zand het is? Nou, het avontuur...
Ligt er wat zand daar?
Nou, het is natuurlijk een tweeledig... Dakar is een tweeledig ding. Het is competitie en een avontuur. Durf ik wel te zeggen dat buiten de competitie qua avontuur het minder is. Omdat je wat meer in een geciviliseerde omgeving in principe bent. Maar ja, dat hadden we in Argentinië ook al.
Ja.
Want in Afrika had je alleen maar kleine hutjes.
Heb je die ooit gereden, Afrika?
Ja, ook nog, gelukkig. Ja.
Jij Tom? Nee.
Dus daar heb ik wel een verandering zien komen. Maar... Het landschap in Saudi. De bergen waar zand op ligt. Oh my god.
Het is echt vet hoor. Je rijdt gewoon tussen de kliffen door en dan zit in één keer duinen. Dat je denkt, hoe hebben ze het hier neergelegd?
Ja,
dat is even scheppen.
Ja.
Hij heeft de natuur gedaan.
Ja.
Dus Saudi-Arabië is mooier dan je denkt. Echt. En we gaan daar in de toekomst gaan we daar echt heel veel van zien. Daar ben ik heilig van overtuigd. Neom, recht tegenover, wat is het, Egypte daar? Hoe heet dat daar? Hurghada en dat soort dingen. Ik bedoel, dat is gewoon 50 kilometer. Dat is gewoon aan de overkant, hè? En dat ziet er echt heel mooi uit. Want er is gewoon geld. En als er geld is, ja, kan je alles maken wat je wil.
Ja.
Ze zijn daar wel een stad aan het bouwen. Van 500 miljard. Ja, maar
ja, dat zeg ik bij Neom.
Ja, maar straks is er helemaal geen ruimte meer om die...
Jawel hoor, dat is een heel lang dun ding, joh.
Dat is dus alleen maar een stukje langs de kust. Ah, okay, weet je hoe groot Saudi is? Ja, zo groot is Europa.
Het is wel een tussenstop. Hoef je één nachtje niet in een tent te slapen. Ja. Dat is toch lekker?
Oh,
lekker.
I'm okay.
Doe ik het ook voor.
En met de vaart van wat ze daar allemaal doen, kan het waarschijnlijk volgende winter al.
Dus, ik was natuurlijk weer in Saudi. Nu, weet je, ze bouwen het wel, maar je moet het ook blijven onderhouden. En daar hebben ze nog wel...
Uitdaging.
Ja, vind ik van wel. Ik heb Jeddah natuurlijk gereden, het circuit. En dan zie ik daar al de gebouwen die ze eromheen hebben gebouwd. Dan is het heel mooi hoe ze het hebben neergezet. Maar daarna moet het ook onderhouden blijven. En dan moet weet je, de toren, de hoogste toren die ze daar wilden bouwen, is ook bouwstop opgezet. Ja, een beetje corruptie, een beetje wat dingen. Gaan ze nu heel voorzichtig allemaal weer oppakken. Maar het blijft voorlopig even zo staan. Dus het is niet met je vingers knippen en het staat, hoor.
Nee.
En dat verwacht ik ook niet van Neom. Kijk, we zeggen dat we het gaan doen. En het plan is er, maar hoe vaak is het plan niet veranderd om het af te kunnen maken. En dat zie ik daar ook gebeuren.
Ja, maar dat is een beetje het noorden van. Dan hebben we nog het zuiden. We gaan nu ook het Empty Quarter in.
Ja.
Empty Quarter is ook... Ja, het heet niet voor niks zo, hè?
Bij Oman. Dat is de
Jemen.
Helemaal onderin. Rechts onderin.
Dat is...
Dat
is een andere wereld. Ja, het lijkt me wel handig. Ja. Nou, vorig jaar viel ons wel op. Of 2 jaar geleden is dat, om precies te zijn. Dan kom je een paar duinen over. Dan staan er ineens van die afweerraketten opgesteld.
Ja, op zich, ja, dat is wel handig ook om daar te hebben.
In the middle of nowhere
staan gewoon die schieten ze uit de lucht. Maar we hadden het natuurlijk in een andere podcast al over vuurwerk.
Ja. Ja.
Want bij de Formule I zijn er ook raketten uit de lucht geschoten. Ja. Net voor de start.
Ja.
Dus maar dat is een beetje vuurwerk. Een beetje vuurpijltje.
Je schetst even de prijs van zijn auto. Ik bedoel, doet de BV Coronel dan? Want ik zie niet dat je heel veel sponsornamen op truien of op wagens hebt staan. Zeg maar.
Je bedoelt het sarcastisch?
Ik ben heel commercieel. Ik doe alles voor geld.
Maar is dit een project wat je kostendekkend... Wat zit hier achter?
Het is kostendekkend. Maar dat moet... je moet het anders zien. Wat er binnenkomt, geven we uit.
Ja.
En wat er niet binnenkomt, kunnen we niet uitgeven.
Het is gewoon jullie hobbyproject wat
mee wat uit de hand gelopen is. Wat uit de hand.
Een hobbyproject richting een 600.000, 700.000 euro vind ik niet een hobbyproject.
Nee.
Dat is een serieus spelletje.
Ja.
Maar je zegt het zelf al. Ik bedoel, ik zit hier met mijn trui aan met 20 logo's erop. Kijk,
te noemen, toch?
Nee, helemaal niet. Maar 20.
Zijn nog 5 minuten bezig.
Ja, ik bedoel even. Het is altijd een quoteje die Tim en ik gebruiken. 10 keer 10 is ook 100. Weet je? En als er een eentje afvalt, ja, dan is er niks aan de hand.
Ja.
En kijk maar naar al onze sponsoring die dit jaar op de auto zit. En pak de auto van 5 jaar erbij. Ik denk dat er 2 af zijn gegaan en 2 zijn bijgekomen. Alles is hetzelfde. Dus ergens is de business case
een waardering, ja.
Dus rendabel of goed genoeg voor onze partners en relaties.
Maar wat maakt het nou, hè? Want inderdaad, er staat redelijk wat merknamen. Overigens, de naam Bots vind ik ook wel een goede trouwens.
Ja, Bots.
Zou ik niet per se heel prominent op die auto zetten, maar dat moet je zelf weten. Maar wat maakt het nou dat bedrijven, mensen, jullie dit blijkbaar ook gunnen?
Ze willen het avontuur meemaken samen met ons.
Ja, dat vind ik mooi.
En dat uitstralen.
Dus PR.
En dat uitstralen aan hun partners.
Dit schrijf ik niet op, want het gaat me om jullie.
Ik denk dat ze het zelf stiekem ook zouden willen.
Ja.
En dat ze het stiekem misschien niet durven en daarom met ons meerijden. Ja. Zo goed uitgelegd?
Dat vind ik beter dan dat eerste lulverhaal van je.
Ja. Oké. Okay. Money talks, bullshit walks, hè?
Nee, maar kijk, jullie zijn bekend. In die zin, je komt vaak op tv. Ben je in alles ook bezig met...
commercieel? Ja. We hebben natuurlijk de Tomcam. Hè, dus de camera onderweg. Dus als we een probleem hebben, dan filmen we het.
Ja, die is nooit door de commercie ontstaan, Tom.
Nee, maar het geeft ons wel dat extraatje, waardoor de commercie het ook wel weer...
Ja, waardoor het commercie is geworden, maar het is niet die insteek geweest.
Nee, nooit. Het is een heel per ongeluk iets geweest. Want ik zou met RTL meegaan om in het bivak mensen te interviewen en te filmen. En toen zei Tim van nee, je gaat rijden. Dus ik zeg tegen RTL 4 maanden van tevoren, ja, sorry jongens, jullie moeten iemand anders zoeken, want ik ga rijden. Zei ze, ja, maar dat was niet de afspraak. Zeg ik, nou, geef dan een camera mee en dan doe ik wat dingen onderweg. Ja. Weet je? Dus eigenlijk is het per ongeluk geboren.
Ja.
De docus die over ons zijn ontstaan, hè? Dakar, I Love It, I Hate It, of wat was het, die andere, hoe heet die nou? Nou ja, die gewoon op Videoland staan. Die zijn per ongeluk ontstaan. Is nooit van tevoren is dat besproken. En dat zie ik wel. Het avontuur wat we meemaken vinden de mensen dus gaaf. Dus die vragen ook om content. Wat hebben jullie vandaag meegemaakt? We willen het zien. En dat geeft ons weer de ruimte om dat met partners te doen. En daardoor hebben wij de centjes om te kunnen rijden. Want anders zouden we dit nooit kunnen doen. Zonder partners?
Onmogelijk.
Dus ja, niet direct pakken we het commercieel aan, maar de commerciële partners willen het graag met ons doen. Dus weet je, het is, ik denk dat Dakar meer andersom is en racen is meer van ik wil zoveel mogelijk promotie hebben. En Dakar is meer van mogen we het avontuur met jullie meemaken.
Stel, je hebt het geld en de partners en je bent een normale sterveling, zeg maar. Wat komt er dan bij kijken om... Ja, oké, okay, maar ik probeer eventjes in het hoofd van gewoon zomaar iemand die gek is van de racesport. Wat komt er bij kijken om dit te kunnen volbrengen, om dit te kunnen doen?
Vertel maar over Michel, onze tweede auto.
Nou, eigenlijk is het zo, een relatie van ons is nu ingestapt bij het team. Die was in 2011 al mee en vorig jaar met ons mee, de hele serie. En hij zegt, joh, ik vind dit zo mooi, dit spel. En ik heb het idee dat het iets voor mij is wat ik sowieso af wil vinken. Dus die heeft gezegd, joh, ik ga gewoon zo'n auto kopen. Die heeft de centjes. En met die centjes uiteindelijk is hij gewoon ingestapt. Heeft hij een auto gekocht, bij ons samengegaan.
Is gewoon een ondernemer, hè?
En we zijn gewoon gaan rijden.
Ja, maar...
Alleen je rijdt wat langzamer dan.
Oké, maar wat doet hij in het dagelijkse leven om ervoor te zorgen dat hij goed genoeg is om de Dakar Rally te rijden?
Tweedehands heftrucks die wil refurbishen.
Het gaat om de skills. Het gaat om,
ja, maar de skills kan je bouwen. Ja, oké,
maar
hoe, te rijden.
Hoe bouw je
nou, die? Ik ben met hem dit jaar ben ik naar Spanje gegaan. Hebben we de Andalusia Rally gedaan. We hebben de Portugal hebben de rally gedaan. In Nederland hebben we allemaal rallies gereden. Ja, kilometers maken.
Je moet kilometers maken. Dat
ervaring
is
telt.
Ja. En talent? Heeft hij dan talent?
Nee.
Talent heb je, maar talent heb je niet nodig om de Dakar Rally mee te rijden.
Okay.
Hij gaat niet voor de winst, hè. Hij gaat om het avontuur mee te maken.
En had hij al een bepaalde basis voor het team met jou die rallies ging rijden?
Hij is 3 jaar met ons mee geweest, dus hij heeft een beetje van geproefd en op de achtergrond een beetje meegekeken. Dus hij weet ongeveer wat hij gaat meemaken. Maar echt in het veld, als je voor het eerst die duinen omhoog en omlaag gaat, dat is even, dan moet ik ook altijd even slikken, hoor.
Oké, dus wij kunnen het ook.
Ja.
Moet alleen nog even 6,5, 7 ton ergens vandaan krijgen. Maar misschien dat Bart Verkade na deze podcast denkt, weet je wat?
Je moet niet aan die 6, 7 ton denken, dat probeer ik nou net uit
nee,
te leggen.
Snap ik. Nee.
30 keer 20 is ook 6 ton.
Ja, precies. Ja. Nee, dat gaan we dat even doorgeven aan de commerciële afdeling.
Nul logos op je truitje, Jen.
Ja, ik heb een verkeerde trui aan. Ja, dat is waar. Nou, dat gaan we snel regelen bij deze. Jongens, jullie moeten nog een keer op de foto, want er staat ook nog in de krant het hele verhaal. Dank dat we hier konden aanschuiven voor de eindejaarspodcast. Tim, Tom, Marijn, Arjan, jullie ook dank. En tot in 2023 maar weer.
Ja, we beginnen lekker met Dakar dan, oké?
Is goed, bel maar in.
Oké.
Wij bellen wel als jullie gewoon aan het racen zijn. Ja, kijk hoe het gaat.
Kijk of Tom opneemt.
Ja. Doei, doei.
Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!